Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 131 en daarvan het eerste vers. 131 vers 1, mijn hart verheft zich niet, o Heren, mijn ogen zijn niet hoog. Ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. Het eerste vers van Psalm 131. De schriftlezing is op deze nieuwjaarsmorgen uit Psalm 131. Psalm 131 vooraf belijden we ons geloof. En dat doen we vanmorgen met de Heidelberger Catechismus, zondag 10. Daarna zingen we uit de morgenzang het vierde vers. Zie op ons neder in gena, opdat ons werk voorspoedig gaat. En wat er volgt, het vierde vers van de morgenzang na de Heidelberger Catechismus, zondag 10.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaduws alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en alzo regeert. Dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, waarvan zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. Wij lezen Psalm 131. Een lied Hamaaloot van David. O Heere, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Israël hopen op den Heere, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 131 en daarvan het tweede en het derde vers. 131 vers 2, heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet, gelijk het pas gespeende kind zich stil bij zijn moeder vindt. Mijn ziel die naar de vrede haakt, het derde vers, en het morrend ongenoegen wraakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. Het tweede en het derde vers van Psalm 131 zingen wij. We denken vanmorgen na over Psalm 131. En het thema daarbij is in het nieuwe jaar stil vertrouwen op de Heere. Daar zijn twee gedachten bij. Ten eerste als een gespeend kind en ten tweede met hoop. Dus in het nieuwe jaar stil vertrouwen op de Heere als een gespeend kind en met hoop. Gemeente, wat zijn de liederen van Hamaaloot, die psalmen 120 tot en met 134 van een rijke inhoud? Jonge mensen, zo begint ook onze psalm, een lied Hamaaloot. Wat betekent dat, Hamaaloot? In het Hebreeuws betekent het letterlijk opgang. Deze psalmen werden gezongen als het volk Israël naar Jeruzalem ging. drie keer per jaar was iedere Israëliet verplicht om naar Jeruzalem te gaan. Tijdens de drie grote feesten. Pesach, Shavuot, Pinksterfeest, en Sukkot, het Loofhuttenfeest. Jongens en meisjes, dat was natuurlijk iets bijzonders. Voor de mensen en voor de jeugd. Als je een jongen van 12 of 13 jaar was en bar mitzwa had gedaan, dan mocht je voor de eerste keer mee met je ouders naar Jeruzalem. Naar de stad waar het huis van God was. De tabernakel, later de tempel. En dan mocht je mee naar de tempel en dan mocht je zien hoe je ouders de Heere dienden in de offers die ze aan de Heere brachten. En dan werden de gebeden en de zegeningen uitgesproken. Dan heerste er blijdschap onder het volk. De dienst van de Heere is een liefdedienst. Maar jongens en meisjes, hoe kwam je nou in Jeruzalem als je bijvoorbeeld helemaal in het noorden woonde? In Galilea? Of in het zuiden? In Hebron of in Beersheva? Ja, heel eenvoudig, lopend. Of als je rijk was met een ezeltje. Je was niet zomaar in Jeruzalem. Als je in Nazareth woonde, dan duurde die reis 5 dagen. 5 dagen lopen in de hitte. En Israël is geen vlak land. Dus dat is heuvel op en heuvel af. En dan na 5 dagen lopen, dan zag je eindelijk van verre die prachtige stad Jeruzalem liggen op die hoge bergen. De stad waar de Heere woonde in de tempel. Wat gaf dat een blijdschap. Je reisde meestal in groepen. Dat was veiliger tegen rovers en moordenaars. En dan gingen de mensen spontaan zingen. De liederen Hamaalot. Je ging op om de Heere te ontmoeten. Gemeente. Jongelui, hoe zijn jullie vanmorgen deze eerste dag van het nieuwe jaar naar de kerk gekomen? Zoals deze pelgrims, met verlangen om de Heere te ontmoeten. Ik heb gezegd, Hamaalot betekent letterlijk opgang. En dat was ook de praktijk, want of je nou in het zuiden, in het oosten of vanuit het noorden Jeruzalem binnen wilt komen, je moest eerst door een diep dal. Ik was eens in Bethlehem en daar zag ik dat beeld van die pelgrims voor me. Ik zag aan de overkant van een enorm dal, een diep dal Jeruzalem. En het tempelplein, schitterend in het zonlicht. En daar staat nu die vreselijke moskee, maar daar stond vroeger de tempel. De pelgrims hebben datzelfde beeld gehad. Ik stond daar op die plek en het kwam me zo duidelijk voor ogen. Na veel dagen lopen komt dan Jeruzalem in zicht. En het hart is vol blijdschap en verwachting. Het verlangen in het hart om de Heere te ontmoeten. Om zijn naam te loven en te prijzen. Het zicht op Jeruzalem te hebben. Maar voor je ligt die enorme diepte. Dat diepe dal waar eerst die pelgrims in af moesten dalen. Gemeente, ik wou dat ik jullie daarmee naartoe kon nemen. Dan heb je dat beeld. Dan wordt Psalm 130 zo duidelijk. Die de pelgrims gaan zingen. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Hoor naar mijn smekingen, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Ach, Heere, wie zal bestaan? De blik op de verte, Jeruzalem, waar God woont, die heilig en rechtvaardig is. Hoe zal ik ooit voor de Heere kunnen verschijnen? Met al mijn zonden, met al mijn schuld. Uit de diepte. Ze zagen het letterlijk voor zich. Die afgrond van de zonde en van de ongerechtigheid. Dat hebben ze beseft. Hun nood. Vanwege de zonde. Hoe kan ik ooit Jeruzalem binnengaan? Is mijn reis dan tevergeefs geweest? Al die dagen dat ik in de hete zon gelopen heb met een opziend hart naar u, o Heere. U weet het toch. U weet toch wat er in mijn hart leeft, ook op deze nieuwjaarsdag. De wereld is in chaos. De wereld ligt overhoop. En ik tors allerlei lasten met me mee. En hoe moet dat nou dit jaar met mezelf, met mijn gezondheid, met mijn werk, met mijn kleinkinderen, met mijn kinderen? Uit de diepte. Gemeente, was die reis van die pelgrims dan tevergeefs? Nee, de offerdienst die zag op dat grote lam. Dat lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Dat moest immers vervuld worden. De zondige mens kan voor een rechtvaardige God niet bestaan. Heren, wie zal bestaan? Wat komt er van ons terecht in 2022? Wat zal dit jaar ons brengen? We staan voor die stuilte, voor die afgrond. Wie van ons zal dit jaar de doodsjordaan oversteken? We weten de dag van morgen niet. Uit de diepten. Drie woordjes met een ernstige inhoud. Moeten we hier eindigen? Zonder hoop en zonder verwachting. Nee, gemeente, dan mag het klinken uit de mond van die duizenden pelgrims, maar bij u. Tegen de achtergrond van die inktzwarte woorden uit de diepte, mag het volle licht gaan schijnen op die drie andere woorden, maar bij u. O, had hun allervader Mozes het niet uitgeroepen toen de verbondsgod aan hem verscheen op de berg Sinaï? In Exodus 34, Heere, Heere God, warmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid, de overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. Gemeente, jonge mensen, zou dat ons verlangen niet moeten zijn voor het nieuwe jaar? Om een glimp van die heerlijkheid van de Here te mogen zien. Dat er een levende God in de hemel is, die zondaren zoekt en de schuld vergeeft. Dan is er hoop en verwachting voor het volk van Israël en voor ons, het volk van de heidenen. Want nu is er een almachtige God in de hemel die trouw blijft aan zijn verbond. En zo mag het pelgrimslied Psalm 130 eindigen. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Die pelgrims die voor die steile afgrond staan. Ze mogen er zeker van zijn dat de Heere zijn volk zal verlossen en zijn beloften zal vervullen. Hij is een waarmaker van zijn woord. O, laten wij dan op deze eerste dag van het jaar knielen en buigen voor de Heere. Hij zal het doen. Wie uit de diepte roept tot hem, uit alle zonde en schuld, zal hij verhoren. We gaan naar dat gespeende kind uit Psalm 131. In het nieuwe jaar, stil vertrouwen op de Heere als een gespeend kind. Als we deze psalm van David lezen, dan is het een heel korte psalm. Maar drie versen. Maar het is een psalm die ons veel te zeggen heeft. Een psalm die Gods kinderen veel te leren heeft. En David begint met een uitroep. O Heere, Jehovah. Hij richt zich tot de God van het verbond. Hij roept met heel zijn hart tot God. Hij stort zijn hart voor de Heere uit. In kinderlijke vreze. Heere, mijn hart is niet verheven. En mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. We lezen hier drie nieten in het eerste vers. Niet verheven, niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet hoog, niet trots. En ik wandel niet in dingen die te groot en te wonderlijk zijn. Gemeente, wat een wonderlijk gebed. Wie kan nou ooit zo'n gebed bidden? Hoe kunnen deze woorden uit Davids mond komen? Als we eerlijk zijn, dan zijn we toch gelijk geneigd om onze wenkbrauwen te fronsen als we zo'n gebed horen. Zo'n gebed, dat kan toch niet? Heeft David dan geen zelfkennis? Heeft hij geen zondekennis? Weet hij niet dat ons hart arglistig is, meer dan enig ding? Ja, dodelijk, wie zal het kennen? Kent David niet dat arglistige hart? Gemeente, David kent zijn eigen hoogmoed maar al te goed. Wat heeft hij in zijn leven de bittere vruchten ervan moeten plukken? Toen hij op het dak stond, naar die knappe Batseba zag, David, Met welke ogen heb je toen naar haar gekeken? Was je haar toen niet verheven? Je dacht dat je het met je koninklijke macht wel zou kunnen redden. En die volkstelling, was dat geen hoogmoed? Had je toen een nederig hart? Hoe durf je je mond nog open te doen? Is het niet beter dat je stopt met zingen? Dat je stilzwijgend over de aarde gaat? Laten we ons eerst realiseren, gemeente, dat David dit bidt of zingt voor de Heere, die ons hart kent en precies weet wat daarin leeft. Zo is David zijn gebed ook begonnen, met die verzuchting tot de Heere. En we zullen straks zien dat hij daar ook zijn gebed mee eindigt. David opent niet zijn mond als een arrogante koning die alles weet en heeft. Nee, dat is het wonder. David is door de Heere klein gemaakt. Die grote koning heeft zich vernederd voor de koning der koningen. Genade maakt klein. Genade maakt een mens afhankelijk, arm en ootmoedig. Dan word je eerlijk voor de Heere. Dan heb je je zonde beweend en beleden. Dan heb je gebedeld en gesmeekt aan de voeten van de Heere. David gaat hier voor God beleiden dat zijn hart omgebogen is door de Heere. Wat een wonder dat er nu een God in de hemel is die zich neerbuigt in genade naar hoogmoedige mensen. In deze psalm 131 ontmoeten we een David die klein gemaakt is voor God. Heere, dat boze, dat hoogmoedige hart. Van mij, dat hebt u aangeraakt en vernieuwd. Dat hebt u omgebogen. Als dat gebeurt in je leven, in de wedergeboorte en in de bekering, dan ga je klein denken van jezelf. Dan ga je leren tegen dat hoogmoedige hart te strijden. Dan ga je bedelen om genade. Je leert nog iets. De Heilige Geest leert je ootmoedig te zijn. Jonge mensen, ootmoed. Het is het tegenovergestelde van hoogmoed. Ootmoed is genade van Christus. De Heer Jezus zegt, het leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Ootmoed. Dat is een vrucht van het geloof wat de Heilige Geest je voortdurend leert. En dat wordt zichtbaar in het leven van een kind van God. Het is bekend van Augustinus. Die bad, Heere, leer me ootmoed. Ootmoed. En nog eens, ootmoed. We zien dat bij David. Hij zegt, mijn ogen zijn niet hoog. Gemeente, hoe staan wij in het leven? Trots, hoogmoedig. Dat is de paradijszonde bij uitstek. Het begeren doen we met onze ogen. Het brengt ons bij God vandaan. Trots, de zucht naar carrière, het nog hoger willen opklimmen. 2 verdieners, een nog groter huis, 3 vakanties, een auto van een bepaald merk. Wat heeft al die luxe u gebracht? Rust. Rust in uw leven. Rust voor uw ziel. Misschien zijn hier wel mensen die eerlijk moeten zeggen, het heeft me alleen maar meer onrust gegeven. Altijd druk. Altijd onder de stress. Het werk slokt me op. Geen tijd voor mijn gezin en in die vakanties. Ja, dan moet alles gepropt worden. Die moeten het goed maken. En de kerk? Die hangt er maar wat bij. Na zondags dan proberen we nog wat rust te creëren. Maar ik ben onrustig geworden. En als ik heel eerlijk ben voor mezelf, ja, dan wandel ik in dingen die mij te groot en te wonderlijk zijn. Ik leef eigenlijk boven mijn stand. En dan zegt David, ik voel me niet meer thuis bij die verwaande mensen die hun eigen eer najagen. Waar het allemaal draait om hun eigen ik. Dat leert een mens die door God is gegrepen, wiens ogen zijn opengegaan voor zijn hoogmoedige en zondige ik. Paulus zegt in Romeinen 12, tracht niet naar de hoge dingen. Dan staat er in de kanttekeningen namelijk die uw begrip, krachten of beroeping te boven gaan. maar voegt u tot de nederige. Wat een les voor ons in 2022. Bewaak je grenzen. Dan kan het betekenen dat je toch nee zegt tegen een promotie op je werk. Want je denkt niet in de eerste plaats aan het geld, maar aan je vrouw. Aan je gezin. Wat je kan betekenen voor de gemeente. Dat je nee zegt als moeder. Als er gevraagd wordt om meer te gaan werken of om weekenddiensten te gaan draaien. Jongelui, wat David nou afwijst in vers 1, dat wordt nu juist in onze cultuur hoog geprezen. Trots, we noemen het natuurlijk niet zo, maar jezelf uitbundig presenteren. Dat wordt aangemoedigd, ook bij sollicitaties. Je moet overal het maximale uithalen. Het onmogelijke presteren. Je assertief opstellen. Halen wat er te halen valt, zonde van de hebzucht. Want wat zonde is, dat is in onze samenleving een deugd geworden. En we worden erin meegezogen. Hoge ogen. De Heere houdt er niet van. Die zijn hem een gruwel. De Heere zegt in Psalm 101, die hoog van ogen is en trots van hart, die zal ik niet vermogen. Sommigen denken dat David deze psalm gedicht heeft toen hij nog jong was. Ze zien hierin bepaalde zaken uit het leven van de jonge David. Hij was de jongste uit het gezin van vader Isaï. David was een eenvoudige herdersjongen. Maar juist hij wordt de beroemdste koning van Israël. De Messias zou zelfs naar hem vernoemd worden. De zoon van David. David had veel gaven. Was veelbelovend. Hij kwam als jongeling aan het hof van Saul. Hij was een gezalfde, door Samuel gezalfd. Maar David heeft nooit een staatsgreep gepleegd. Hij heeft zijn vinger niet aangeraakt om Saul te doden. Jarenlang heeft hij rondgezworven in de woestijn. David heeft Gods tijd afgewacht. In stilheid en vertrouwen was zijn sterkte. Zo ik mijn ziel niet heb stil heb gezet. Niet heb gezet en stil gehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder, vers 2. David opent dit vers in het Hebreeuws met een eed. Im lo, zo, voorwaar. Je kunt het ook vertalen met waarlijk. Het is hier een climax. David wil ons duidelijk voor onder ogen brengen dat er nu in zijn ziel geen sprake was van hoogmoed. Nee, David mag iets anders ervaren, een grote weldaad van de Heere. Rust. Waarlijk, ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. In het Hebreeuws heeft het ook de betekenis van sussen, vlak maken. Ik heb mijn ziel gesust, vlak gemaakt. Het is vlak. Gemeente, dus in dit vers roept David God op als getuige. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Zoals een gespeend kind bij zijn moeder. Wat is een gespeend kind? Nou, daar wordt nogal eens verkeerd uitgelegd. Er wordt het beeld geschetst van een kindje dat vredig aan de moederborst ligt en net gevoed is. Maar dat is het niet. Een gespeend kind is geen baby, maar een peuter van een jaar of 2, 3. Die net van de moederborst af is. En dat is een heel proces om zo'n peuter van de moederborst af te krijgen. Ik heb het ook wel in Afrika gezien, waar de moeders de kinderen tot 3 jaar aan de borst hebben. En dat kind komt op een leeftijd dat het van de borst af moet. Dat is een strijd. Want het wil iedere keer, als het bij zijn moeder op schoot zit, weer drinken. Grijpt naar de borst van zijn moeder. Maar die moeder sust dat kind. En die zegt lieve woordjes. Het geeft het kind een paar hapjes, maar geen melk. Als dat kind zo de liefde van de moeder voelt, mag zien in haar ogen, die liefde ook mag horen in haar stem, dan koestert zo'n kind zich in die liefde. Dan krijgt het niet wat het begeert, maar het voelt de liefde van de moeder. Gemeente, zou David deze psalm niet juist aan het eind van zijn leven gedicht hebben? Hij wilde zo graag die tempel bouwen. Maar de Heere zei nee. David, jij wil dat wel graag. Maar dat kan niet. Je hebt te veel bloed aan je handen. Je zoon Salomo, de vredevorst, gaat die tempel bouwen. Wat moet dat geweest zijn voor David? Hij had zoveel schatten vergaderd voor de bouw. En zelfs het volledige bouwplan voor de tempel. En alles wat erin moest komen, had hij van de Heere gekregen. Volgens 1 Kronieken 28, vers 19. En dat moest hij nou allemaal aan Salomo geven. Hij mocht de tempel niet bouwen. En om nou daarin te berusten. Om het daar nou mee eens te worden. Wat zal David daarmee geworsteld hebben? Wat zal het een tranen gegeven hebben? Maar hij heeft zijn ziel stilgezet. Hij heeft alles bij de Heere gebracht. Heere, wat u doet, dat is goed. Al mag ik het dan niet. Net zoals dat kind dat niet mag drinken bij die moeder. Maar mag ik dan zo stil bij u zitten? Vergenoegd, tevreden met wat u geeft. U weet wat goed voor mij is. Hierin is David een type van Christus in Gethsemane. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan mag David de goedkeuring en de liefde van de Heere ervaren. Gemeente, jonge mensen, wat een prachtig beeld. David heeft geleerd om stil te berusten in Gods beleid. Psalm 162 mag David er ook voor over zingen. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. David geeft hier in onze psalmen en ook in Psalm 62 een belijdenis dat hij die innerlijke rust gevonden heeft. Waar heeft David die gevonden? In het achter de Heere aankomen, ook als de weg van de Heere anders is. David heeft rust gevonden in zijn omgang met God. Hij belijdt met heel zijn hart dat al zijn heil bij hem vandaan komt. Van hem is mijn heil. Gemeente, dan mag David hier al verder blikken met het oog van het geloof. Dan mag hij van ver af al zien op de Messias, de heilaanbrenger. Hij mag het letterlijk zingen in het Hebreeuws. Mimenu Yeshuati. We horen de naam van de Heere Jezus daar letterlijk in. Yeshua. Dit is het geheim van al Gods kinderen. Mijn heil, mijn hoop is van de Heere alleen. Ook in dat nieuwe jaar. Heere, maak me zo rustig als een gespeend kind. Ik ben van nature juist het tegenovergestelde. Zo onrustig, zo huilerig, altijd maar zoekend. Heere, ik ben zo onrustig, zo angstig. Zoekend naar vrede en ik vind geen vrede. Nee, in de wereld zullen we nooit vrede vinden. Als we onze weg zonder God gaan, zullen we nooit ware vreugde kennen. Maar ook als we onze weg met God gaan, moeten we leren dat de Heere ons niet altijd geeft wat wij willen. Zoals een kind de moedermelk wil, willen wij ook allerlei dingen. Maar de Heere onthoudt ons soms bepaalde dingen. En hoe zijn we dan? Dat zijn geen zondige dingen, maar goede dingen. U vraagt om beterschap. De Heere zegt, nee, kom maar bij mij, mijn kind. Het is beter voor je dan gezondheid. Of die baan die je zo graag wilde hebben. Of uw kinderloosheid. Of uw handicap. En om dan de liefde van de Heere te mogen ervaren. Ondanks alle verlangens, mogen we zeggen, Heere, u bent zo goed. U weet voor mij wat het beste is. Want als de Heere ons dingen onthoudt, dan doet hij dat uit liefde. Maar hij doet het ook in liefde. Juist in allerlei beproevingen mag je soms heel sterk die liefde van de Heere ervaren. Alsof hij je dicht tegen zich aanhoudt. Net als die moeder. En dan bemoedigt hij je door zijn woord. Dan mag je zijn liefde ervaren. En zijn liefderijke stem horen die je tot rust brengt. David heeft die strijd gekend. We lezen het in de woorden van vers 2. Zo, voorwaar, waarlijk. Wat een worsteling kan het in ons hart geven. Wat kunnen we te strijden hebben met de verlangens van ons hart. Wat een verdriet kunnen we met ons meetorsen. Wat een gebedsstrijd kan er zijn, droefheid en tranen. Volk van de Heere, wat kunnen we met dat onwillige hart te stellen hebben? De Heere zo in de weg lopen? Wat kan er een verlangen zijn om stil te zetten voor de Heere. Wat kan er een verlangen zijn, zoals een kind bij zijn moeder zit, liefde en geborgenheid voelt, om die liefde van Christus te mogen proeven en smaken. Het verlangen om meer en meer de borg te kennen, om Christus door het geloof te mogen omhelzen. Erskine zegt, wie oprecht gelooft, heeft Christus zo lief, dat hij hem in zijn hart zou willen hebben. O, die wederzijdse liefdesbetuigingen van liefde tussen Christus en de gelovigen. Hij draagt hen als lammeren in zijn schoot, en zij dragen het lam Gods in hun hart. Wanneer het geloof Christus omhelst, is dat zo liefelijk, dat daardoor voor de gelovigen de gedachte aan de dood niet alleen als iets bevrijdends, maar ook als iets begerenswaardigs wordt afgeschilderd. Dat mag David hier ervaren. Gemeente, wij zingen. Voordat we naar de tweede gedachte gaan. Van Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Psalm 62 vers 4. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoog vertrek. Zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. Het vierde vers van Psalm 62. Tweede gedachte, in het nieuwe jaar, stil vertrouwen op de Heere met hoop. U hebt al begrepen dat deze psalm in de heiligmaking staat. En welke kenmerken horen daar nou bij? Wat zijn nou de kenmerken van zo'n gespeend kind? Nou, ten eerste natuurlijk stilheid. De moderne mens is ook op zoek naar rust en stilheid. Men probeert dat te vinden in allerlei zweverige theorieën en therapieën, in cursussen over mindfulness. Die dingen zijn vaak doorspekt met boeddhistische invloeden. Het boeddhistische om, een mantra, wordt dan gereciteerd in stilheid om zo je gedachten, je geest te vullen met niets dan leegte. Allerlei gevaarlijke meditatietechnieken geven de mens geen rust. God heeft de mens geschapen om te denken en om te voelen. En niet om een staat van leegte te creëren. Jonge mensen, stilheid, dat vinden we juist in het luisteren naar het woord van God. Daar komt mijn tweede kenmerk, rust. We hebben er al over gesproken, rust vind je als het stil wordt voor God. Rust vind je in de omgang met God. Jonge mensen, daar vind je rust. In de omgang met de Here, niet in de wereld. Rust vind je als je je Bijbel opendoet. Luister naar wat de Here je te zeggen heeft. Rust vind je in de kerk, waar de gemeenschap der heiligen ervaren wordt. En wat kan er ook een rust en stilheid gevonden worden als je de stilte opzoekt in het gebed. Als je je hart voor de Here uitstort. Ik kom aan een derde kenmerk. Berusten. Het bukken voor de Here. Het bukken onder de Here. Het onvoorwaardelijke buigen voor de Here, zoals Maria deed toen die engel kwam. Zie, de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw woord. Maria onderwerpt zich aan de Here. Ze is gewillig gemaakt. Dat is geen vrucht van de mens. De Heilige Geest leert Gods kinderen dat onvoorwaardelijke buigen. De Heilige Geest brengt onwillige zondaren aan de voeten van Christus. Hij buigt die onwillige wil over. De Heilige Geest maakt van tegenstribbelende kinderen gespeende kinderen. Die aan de voeten van de Here verkeren en stil berust in zijn beleid. Vierde kenmerk. Vergenoeging of tevredenheid. Het gespeende kind is een beeld van tevredenheid. Ongespeende kinderen die huilen in de armen van de moeder totdat ze mogen drinken. Maar een gespeend kind is tevreden met de moeder zelf. Met haar aanwezigheid. Een gespeend kind zit tevreden op de schoot van zijn moeder. Volk des Heren, kent u daar iets van? In het geestelijke. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Dat je zomaar in de stilheid Gods gunst en goedheid op mag merken. Dat het vlak ligt in je ziel. Dat je tevreden bent. Ook al zegt de Heere nee op uw gebed. Paulus zegt tegen de Hebreeën in hoofdstuk 13 vers 5. Zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Dus geen hoge ogen. Geen verlangen naar grote en wonderlijke dingen. Gemeente, jonge mensen. Tevredenheid, vergenoegd te zijn. Dat is nooit een vrucht van onszelf. Want uit ons zondige hart komt juist het tegenovergestelde teweeg. Ontevredenheid, afgunst, jaloezie, misnoegd zijn. Brakel heeft in zijn Redelijke Godsdienst, deel 2, een prachtig hoofdstuk geschreven over vergenoeging, over tevredenheid. Lees het thuis maar eens na. Hij zegt, bekeer u tot de Here. Zoek verzoening met God in Christus. Dan zal Hij uw vergenoeging zijn. En in Hem, vergenoeging hebbende, zal alles medewerken ten goede. Dan kunnen we ook het nieuwe jaar in zonder zorg. Brakel zegt het zo mooi. De Heere zal u onderhouden. Ik zal u niet verlaten. Uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen behoeft. Hij zorgt voor u. Zijn de belofte God u te weinig? Zou Hij het zeggen en niet doen? Welaan dan, zij tevreden, vergenoegt u, verblijd u in zijn toezeggingen, die zeker vervuld zullen worden. Volk des Heren, dan mag je weten een helper te hebben. Een hemelse Vader in de hemel. Die precies weet wat je nodig hebt. Een schuilplaats waar je mag schuilen met al je nood, met al je vragen. We gaan naar het laatste kenmerk. Veiligheid. Zo'n gespeend kind is wel van de borst af, maar nog helemaal afhankelijk van die moeder. Zo'n peuter die zoekt troost en veiligheid bij zijn moeder. Kinderen, dat weten jullie ook al. Als je gevallen bent, als je knie bloedt, dan heb je pijn. Dan ren je naar je moeder. Die doet er een pleister op en die zegt, kom maar hoor, niet huilen. En dan neemt ze je op schoot. En dan voel je eigenlijk die pijn al minder worden. Zo mag David nou bij de Heere schuilen. Och, wat mogen we David veel in zijn hart kijken, gemeente. Lees toch bij de psalmen. Daar krijgen we zoveel troost uit. In psalm 18 mag je het uitroepen. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn steenrots en mijn burg, mijn uithelper. Mijn God, mijn rots op wie ik vertrouw. Mijn schild en de hoorn mijns heils, mijn hoog vertrek. David mag getuigen van die onmetelijke bescherming en die veiligheid van de Heere, zijn verbondsgod. Gemeente, wat denken we vaak toch veel te klein van de Heere? Een volk van de Heere, wat leven we veel onder de maat? En laten we dan maar niet komen met allemaal uitvluchten en excuses. Laat het ons in de schuld brengen dat we het zo vaak oneens zijn met de weg die de Heere gaat. We gaan naar vers 3. Daar mag David wijzen op de bewerker van rust en hoop. Israël hopen op de Heere van nu aan tot in der eeuwigheid. Hij roept het volk op om, net als hij, voor altijd het vertrouwen op de Heere te stellen. David weet dat uit zijn eigen leven, zijn eigen zielsleven. Mijn hoop komt bij God vandaan, nooit bij mezelf. In de oefeningen van het geloof heeft David hoop ontvangen. Daar wijst hij het volk op, daar wijst hij ons op deze nieuwjaarsmorgen. Het is geloof, hoop en liefde door de Heere gewerkt. Hij is mijn hoop en al mijn verwachting. Het is de hoop die nooit beschaamt. Israël, hoop op de Heere. Hij is de getrouwe. Hij zal nooit laten varen het werk zijner handen. Misschien zegt iemand, ik kan er vanmorgen niet bij. Mijn leven ligt overhoop. Het lijkt allemaal vergeefs in mijn leven. Ik kan beter Asaf volgen. Ik heb zoveel smart in mijn hart. Mensen hebben me zoveel pijn aangedaan. Dat is vreselijk. Mensen kunnen je vreselijke pijn aandoen. Onbegrip tonen. Daar weet David ook van in zijn leven. En de meerdere David. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. Om onze overtredingen is hij verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Maar hij deed zijn mond niet open. Deze borg, de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, is onze hoop, zegt Paulus. Wanhoop dan aan uzelf, maar wanhoop nooit aan Christus. Hij zal zijn kinderen in deze strijd op aarde de overwinning geven. Hij is de Christus triomfator. Hij is de overwinnaar in deze strijd. Hij heeft dood en hel en Satan overwonnen. Kent u deze rust? Jongelui, die rust kun je nu vinden bij de Heer Jezus. Want er is één gebed dat hij nooit afwijst, dat hij zeker zal verhoren. Er staat immers wel 3 keer in de schrift een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Hij zal horen, gemeente. Wat zou het een wonder zijn als we nu in het nieuwe jaar in mogen gaan met deze psalm. Weet u wat Spurgeon zegt van deze psalm? Het is een van de kortste psalmen om te lezen. Jongens en meisjes, dat is zo. Als je vader deze psalm leest aan tafel, dan ben je zo klaar. Een minuut en je bent klaar. Maar, zegt Spurgeon, het is een van de langste psalmen om te leren. Daar heb je een leven lang voor nodig om dat te leren, om te worden als een gespeend kind. Gemeente, nog iets. Daar heeft Christus deze liederen Hamaaloot zelf gezongen. Toen hij 12 jaar oud was, ging hij voor het eerst mee op naar Jeruzalem. Daar heeft hij de stad en het huis van zijn vader zien schitteren in de verte. Daar heeft hij ook voor die diepe afgrond gestaan, die hij later lichamelijk en geestelijk af moest dalen in zijn lijden. O, er is ook nu nog ontkoming op de berg Sion, waar dat bloed gevloeid heeft tot vergeving van zonden. Vlucht dan toch in het nieuwe jaar naar de Heere toe. Hij hoort het gebed. En volk, schep moed uit de liederen Hamaalot. De borg heeft het ons voorgezongen en stil berust in zijn beleid van nu tot in alle eeuwigheid. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, hebben we ook in deze morgen mogen luisteren naar uw woord. En wat is dat een moeilijke les voor onze mensen, die zo vol kunnen zitten met verlangens, met wensen, met dingen die we zo graag willen, die we nastreven, goede dingen. En dan zegt u soms toch wel eens nee, omdat u weet wat beter voor ons is. Heere, leer ons dan om te worden, om te zijn, als een gespeend kind, om niet te hangen naar van alles en nog wat, maar om uw rust te vinden in uzelf, in uw aanwezigheid, in uw nabijheid. Heere, dat kan in uw Zoon, in de Heer Jezus Christus. Want dan is er geen schrik meer voor zonde en schuld, want hij is verzoend in zijn bloed. Er mag een vrede zijn in onze ziel. Al wilt u dat schenken, Heere? Wilt u dat geven? En mogen we daarnaar staan en leert u ons ook in dit nieuwe jaar, voordat we onze agenda volzetten met van alles en nog wat, rust te zoeken bij u. Daar de tijd voor te nemen. Iedere dag weer. Met u te beginnen. Met u te eindigen. Heb dank voor de schonk, Heere. Wees u genadig met ons in het verdere van deze dag. Het verdere van dit jaar. We vragen u heel veel. Maar voor u is niets te wonderlijk. U staat overal boven. U overziet het alles. Waakt u over ons. Bewaar ons voor onszelf. En mogen we iets van die rust ervaren, dat bidden we u. De verzoening van al onze zonden. Ook van deze morgen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen. Dat doen we uit Psalm 131 en daarvan het vierde vers. Dat Israël op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouwen en stil berust in zijn beleid van nu tot in alle eeuwigheid. Het vierde vers van Psalm 131.
Thank you.
gemeente, van harte mag ik u namens de kerkraad een gezegend nieuwjaar wensen. En daar hebben we allemaal zo onze eigen gedachten bij. Voor de een is dat een diploma op school. En voor een ander een geschikte baan. En weer voor een ander misschien een trouwdag of een gezond kindje. Of wensen ten aanzien van het bedrijf. Allemaal dingen waar we naar kunnen verlangen. En dat is u natuurlijk allemaal van harte gegund. Maar het zal u niet verbazen dat we als kerkraad meer dachten aan die stille, tevreden rust in de Heere waar het vanmorgen over ging. Dan bent u gezegend. Ook als de vervulling van die andere wensen misschien uitblijft. Intussen is het nu voor de tweede keer dat COVID is meegegaan het nieuwe jaar in. Met alle ingrijpende gevolgen. Ik hoop maar dat u daar niet aan gewend raakt. Maar besef maar al te goed dat het niet meevalt als je van de drie diensten de twee thuis moet blijven. Als kerkraad proberen we voortdurend om het functioneren als gemeente af te wegen tegen de risico's van besmetting en de gevolgen daarvan. En dat is af en toe best ingewikkeld. We ervaren uw meedenken en uw meeleven daarin als weldadig. Ook in onze gemeente zullen de opvattingen wel uiteenlopen, maar als we als gemeente nou tonen dat we elkaar lief hebben. Zelfopofferende liefde, dat is wat de Heer Jezus zijn discipelen en ons heeft laten zien en waarin hij ons voorging. Tegelijkertijd laten we ons persoonlijk verootmoedigen over al datgene waarvan wij denken dat dat een oorzaak van Gods ongenoegen over ons zou kunnen zijn. Zoek daarbij het woord. Denk aan Ezra of Nehemia of de psalmen. Daar vindt u bijbelse voorbeelden van mensen die zich verootmoedigen voor de zonde van het volk. Daar kunt u bij aansluiten. De Heer ontferme zich over ons en over onze kinderen. Ik wil een woord van grote dank en van bemoediging meegeven aan die tientallen vrijwilligers in onze gemeente. Velen van u besteden belangeloos een groot deel van hun tijd aan evangelisatie. Denk maar aan de kinderclub of de evangelisatiecommissie, Volderen of het Kompas. Aan Israël of zendingen in andere landen. Aan diaconale taken. Aan orgelspel. Aan koorzang, gebouwenbeheer in de commissie of daarbuiten. Aan het kosterswerk, gezamenlijke activiteiten, kerkraadswerk of zorg voor mensen met een beperking in de breedste zin van het woord. We weten dat het een bijbelse opdracht is om elkaars lasten te dragen en zo de wet van Christus te vervullen, maar we zijn er toch blij mee dat u dat wilt doen. Tegelijkertijd zien we dat veel van dat werk ook wordt bemoeilijkt of ontmoedigd of gefrustreerd door COVID. Denk alleen aan het zangkoor of de activiteitencommissie. Hebben jullie iets verzonnen, gaat het niet door. Vaart de sterkte gewenst, het vinden van creatieve oplossingen. In het verlengde daarvan denken we vooral natuurlijk ook aan de leden van onze gemeente in het buitenland. Dan denken we natuurlijk aan onze zoon Wouter, maar vooral ook aan dominee Maarten Dekker, aan Marita, het gezin Rodenburg. We zijn dankbaar dat ze aan onze gemeente verbonden mogen zijn. En zo mogen we geregeld van nabij meeleven met de geestelijke en praktische zorg voor de verre naasten. U ook van harte Gods zegen en sterkte toegebeden in het nieuwe jaar. En we hopen voor het echtpaar Dekker en Marita, voor Maarten en Marita, dat ze weer zicht mag komen op een verlofmogelijkheid naar ons land. Maarten, ik weet niet of je hebt meegeluisterd naar je eigen preek. Het was mooi om op de Israëldag een en ander te horen en te zien van wat jullie bezighoudt in Galil. Al hadden we jullie natuurlijk veel liever hier ontmoet. We hopen in biddend opzien tot de Heere dat die gelegenheid spoedig mag komen. Zorgelijke omstandigheden, daar weet ook ons kosters echtpaar van. We wensen u samen Gods zegen en nabijheid toe in het werk, in de gemeente. En dat u het mag ervaren, het behoeftig volk in hun noden, zal hij ten redder zijn. En tenslotte, daar kan ik ook niet helemaal omheen, dat is de laatste keer, dat dikwijls voorzitter van de kerkraad mag toespreken. Mijn taken die lopen nog even door tot aan de bevestigingsdienst. Dat zal wel aan het eind van de maand worden. De Heere, maar ook u, heeft mij willen verdragen. En dat kan me verwonderen. Ik wil u vergeving vragen voor alle keren dat ik u tekort deed. Of dat u zich onheus behandeld voelde. Dat kan zomaar gebeuren. We realiseren ons dat het bloed van Christus ook nodig is tot verzoening, ook van die zonden. Alle dank en lof komt in dat opzicht alleen de Heere toe. Onze bekwaamheid, als hij er was, die was uit hem. En voor de catechisanten is het misschien wel goed om te weten dat broeder Lanser en ik dit catechisatieseizoen nog hopen af te maken. Ten slotte, gemeente, thuis en hier in de kerk, laten we aan het begin van dit jaar zien op alle dingen die ons zorgen baren en bevreesd zijn. Maar ook opzien tot de Heere. Zoals David dat deed in Psalm 131. Israël, hopen op de Heere van nu aan tot in der eeuwigheid. Dat zij zo. Wij eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.